Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de CryptoCast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, om Europa veilig en vredig te houden, moeten we juist werken aan een oorlogseconomie. Met die boodschap presenteert de Europese Commissie een nieuw plan voor de defensieindustrie. Daarover oud-MIVD-baas Pieter Koblenz. Maar nu eerst naar Amerika. Afgelopen dinsdag was het Super Tuesday, de belangrijkste dag in de Amerikaanse verkiezingen. Donald Trump en Joe Biden kwamen als grote overwinnaars uit de bus. For the outpouring of support we've received from
all across our great country. The time has now come to suspend my campaign.
Ja, de enige die nog een bijrolletje speelde, die is dus uit de race gestapt. Te gast is Amerika-kenner Koen Petersen, schrijver van de nieuwe uitgave van zijn oorspronkelijke boek Einddoel Witte Huis. Dag Koen, goedemiddag.
Goedemiddag.
Spannend was het niet, zegt iedereen. Zeg ik zelf ook trouwens. Trump tegen Biden, ja, dat wisten we toch al. Maar jij kijkt iets genuanceerder naar, begrijp ik.
Nou ja, wat niet spannend was, was inderdaad wie er zou winnen. En dat Biden en Trump alle twee nu echt rechtstreeks afkoersen op het winnen van de officiële nominatie van hun partij. Dat was natuurlijk al de algemene verwachting en dat is uitgekomen. Maar tegelijkertijd kun je uit die Super Tuesday ook wel interessante zaken halen die ook wel aangeven dat de verkiezingen nog spannend kunnen worden. Je kan eigenlijk zeggen dat als je in 14, 15 staten die voorverkiezingen houdt, dat je het als megagrote opiniepeiling kunt zien van mensen die echt naar de stembus gaan. En dat laat interessante dingen zien. Dus in dat opzicht was het toch wel veelzeggend en is er voor beide kandidaten nog veel werk te doen.
Ja, laten we even kijken, gewoon per kandidaat. Hoe heeft het uitgepakt voor Biden?
Nou, voor Biden heeft het goed uitgepakt dat hij in alle staten heeft gewonnen waar hij heeft meegedaan. Behalve in een klein gebiedsdeel waar nog geen 1000 stemmen uitgebracht zijn. Dus dat is een grote overwinning geweest. De grote vraag die bestond was, blijven de mensen ook thuis als deel van zijn achterban? Dat kan een linkse achterban zijn, dat kan een achterban zijn met meer Palestijnse achtergrond vanwege zijn pro-Israël beleid in het Gaza-conflict. En dat leek nu mee te vallen. Dus dat is een kleine opsteker voor Biden, dat daar de schade misschien wat minder groot is. Maar tegelijkertijd is er uit een peiling weer gekomen dat zo'n 73% van de mensen die op Biden heeft gestemd in 2020 zegt dat nu opnieuw te willen doen. En dat betekent dus toch nog dat een kwart van zijn kiezers in de balance is. Hè, dus nog ook door Trump kan worden weggekaapt of thuis kan blijven. En dat is dus aan de ene kant geruststellend wat Super Tuesday heeft laten zien. Maar de peiling die tegelijkertijd uitkwam geeft toch ook wel weer reden voor zorg. Dus Biden heeft nog wel werk aan de winkel om in het Witte Huis te mogen blijven wonen.
En hoe moet hij het doen, Koen? Wat moet hij doen om die stemmers naar zich toe te krijgen? Dat gaat natuurlijk vooral om de swing states, daar gaan we het nog wel even over hebben. Maar daar telt dat echt. Wat moet hij doen?
Ja, er zijn eigenlijk drie dingen die super belangrijk voor Biden zijn. Eén, daar kan hij vrij weinig aan doen. En dat is zijn leeftijd en de zorgen die erover leven. Niet alleen de leeftijd zelf, maar ook dat hij het mentaal misschien niet meer allemaal aan kan, fysiek niet meer allemaal aan kan. Dus daar zal hij zich de komende maanden tot aan de verkiezingen vooral toch zo energiek en scherp mogelijk moeten laten zien. En morgenavond is de Amerikaanse troonrede, de State of the Union. Daar kijken zo'n 20, 30 miljoen mensen waarschijnlijk naar. Dus dat is een kans voor hem om te laten zien dat hij nog sterk genoeg is. Maar ook een risico, want als dat verkeerd gaat, dan zien heel veel mensen dat het verkeerd gaat. Het tweede ding waar hij naar moet kijken is de economie. Je ziet bij de economie op zichzelf de indicatoren in de goede richting gaan. Maar Amerikanen zijn nog steeds bezorgd over de inflatie die de prijzen wel omhoog heeft gebracht, maar niet naar beneden. En dat merken ze dagelijks in de supermarkt en bij de pomp. En het derde punt is immigratie. Dat is een dossier dat eigenlijk vooral in de zuidelijke staten traditioneel speelt. Want dan gaat het over immigratie bij de grens met Mexico. Maar in een staat als Virginia, die helemaal niet in het grensgebied ligt, hebben de kiezers bij de primaries ook aangegeven dat die immigratie voor hun een van de belangrijkste thema's is. Dus dat geeft dan dat het echt door het hele land speelt. Ja. En daar heeft hij op dit ogenblik weinig vertrouwen van Amerikanen. Ja. Dus daar zullen we toch ook stappen moeten zetten om te laten zien dat hij toch daar de goede keus voor is.
Ja, het komt natuurlijk ook omdat gouverneur Abbott van Texas op het idee is gekomen om vluchtelingen of migranten in bussen te zetten en af te leveren in noordelijke steden. En zo in New York bijvoorbeeld, daar zitten er inmiddels een paar honderdduizend met de boodschap: zoek het lekker verder uit. Jullie zijn allemaal voor en wij niet. Dat voelen ze natuurlijk in een staat als Virginia ook. Vlakbij
ja,
Washington.
Het beleid van Trump, namelijk mensen meteen terugsturen, niet toelaten of gevangen zetten als ze illegaal de grens overkwamen, dat is door Biden gewijzigd. En dat betekent dat mensen, als ze geregistreerd staan, vrij het land in mogen, in afwachting van een rechtszaak die tegen ze wordt gevoerd, maar die jaren op zich kan laten wachten. Dus je ziet dat het aantal illegalen eigenlijk als een zwerm over Amerika uitstroomt, maar toch vooral primair even in die zuidelijke staten blijft hangen. En die zuidelijke gouverneurs, waar Greg Abbott van Texas eigenlijk het grote gezicht van is, die hebben gezegd: nou ja, dan gaan we ook maar aan spreiding doen. En die hebben in bussen die immigranten ook neergezet op plekken waar ze normaal nooit komen. En met name ook waar linkse bestuurders zitten.
Ja.
Dus de stad New York wordt eigenlijk traditioneel door democraten bestuurd. Maar ook Martha's Vineyard, een heel chic, toch democratisch eiland voor de kust van Massachusetts.
Ja.
Zijn die mensen ook afgezet. En vrij wreed en inhumaan om die mensen zo te gebruiken. Maar ja, het maakt het opeens wel een nationaal thema. En dat is waar die gouverneurs
voor
uit waren.
Zo is het dan ook voor het huis van de vicepresident. Vond ik ook zo'n stunt. Hoe bedenk je het? Maar goed,
ja.
Nou even kijken. Het zijn peilingen natuurlijk. En daar kijken we altijd naar en zeggen we altijd: je kunt er niet op vertrouwen. Maar ja, we hebben niet veel anders. Volgens de Wall Street Journal is er niet zo verschrikkelijk veel verschil op dit moment. 45% Biden, 47% Trump. Dat is een marge van bijna niks. En dan kijken we natuurlijk naar die swing states, Koen. Want we zeggen altijd, ook altijd een van jouw lessen, als ik het goed weergeef, ik geloof in 43 van de 50 staten, staat de uitslag al vast voordat die hele verkiezingscyclus begint. En dan blijven er 7 of 6 staten open. En daar gaat het om. Want daar zweven de kiezers. En dat zijn de mensen waar we het net over hadden. Wat voor beeld hebben we in die swing states nu gezien? Wat heb jij waargenomen in de staten waar jij op hebt gelet?
Nou ja, als je kijkt naar die 7 staten waar het inderdaad spannend is en die dus uiteindelijk de doorslag zullen geven, zie je ook volgens die peilingen weer dat Trump eigenlijk in 6 van die 7 staten voor staat op Biden. En dat zijn de verschillen die oplopen van 1% in Wisconsin tot wel bijna 8% in Nevada. Dus dat is echt een royale voorsprong die hij daar heeft. En Biden staat in 1 staat voor, in Pennsylvania. En dat is met nog geen procent. En Pennsylvania is ook echt zo'n staat waar beide kandidaten traditioneel de afgelopen jaren langs de rand van de afgrond lopen om te zien wie er wint. Dus dat is op dit ogenblik nog erg in het voordeel van Trump. Nou hangt het wel er weer van af wat uiteindelijk in de praktijk gaat gebeuren. Want peilingen zijn peilingen waarbij mensen wordt gevraagd van: ja, wat zou u doen? En dat kunnen ze doen, hè, vanuit de auto, op de fiets, ja, of vanuit de stoel kunnen ze dat beantwoorden. Maar gaan ze ook stemmen? En dat hangt, behalve van het weer, ook af van de vraag hoe enthousiast ze over die kandidaten zijn. En dat is waar zowel Biden als Trump een risico loopt. Biden loopt een risico omdat toch een groot deel van zijn eigen achterban hem ook te oud vindt en eigenlijk vindt dat hij het niet meer moet doen, maar misschien een grotere hekel heeft aan Trump, en dat zou dan de motivator zijn. Terwijl bij Trump je ook ziet dat zo'n 40% van de Republikeinen niet op hem heeft gestemd bij die voorverkiezingen. En ongeveer de helft daarvan zegt dat ze dat niet van plan zijn ook bij de algemene verkiezingen te doen. En dat betekent dat hij zo'n 15% van de Republikeinse achterban kan mislopen. Al zouden mensen wel op een Republikein stemmen in een peiling.
Ja.
Dus dat zijn ook nog wel spannende zaken die een sterke afwijking van peilingen zouden kunnen veroorzaken, ja, en de uitslag toch op zijn kop kunnen zetten. Maar Trump staat er in de peilingen in de swing steeds wel heel sterk voor.
Even of je het met deze stelling eens bent. Haley is uitgestapt. Die had volgelingen. Het is wensdenken om te zeggen dat die dan bijvoorbeeld nu op Biden gaan stemmen.
Ja, dat is voor een groot deel is dat het geval. Wat je ook zag bij sommige primaries waar ook zwevende kiezers met de Republikeinse verkiezingen mochten meedoen, is dat die zwevende kiezers overtuigend meer op Haley hebben gestemd dan op Trump.
Ja.
En dat betekent dat zwevende kiezer die uiteindelijk ook weer de doorslag geeft, omdat de Republikeinen en de Democraten elk geen meerderheid hebben bij het electoraat, dat Trump daar ook nog wel werk heeft te verzetten. En de bezwaren die zwevende kiezers hebben tegen Trump is enerzijds dat ze hem toch vulgair en bruut vinden en dus niet graag ermee te koop lopen dat ze overwegen op hem te stemmen. Maar daarnaast zijn ze ook heel erg bezorgd over die rechtszaken, omdat vooral zwevende kiezers geen zin hebben om een veroordeelde in een strafproces het Witte Huis in te helpen.
Ja.
Nee, maar heeft in een aantal niet-strafzaken heeft hij aan het kortste eind getrokken. Dat heeft hem beschadigd.
Ja.
En een aantal strafzaken loopt nog. Dus die rechtszaken gaan enorm van invloed zijn op de vraag of die zwevende kiezers Trump aan de meerderheid gaan helpen of juist niet.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Amerika-deskundige Koen Petersen.
Third State of the Union. Looking at what President Biden faced when he came into office and where we are now, it is clear he's got more done in the first 3 years than most presidents have accomplished in 2 terms.
Ja, dat was de woordvoerder van Biden. Die praat over de State of the Union. Die had jij het net ook overal over. Eigenlijk een formaliteit. Hè. Staat in de grondwet dat de president van tijd tot tijd moet vertellen hoe de staat van de Unie er eigenlijk is. Er zijn al wat dingen uitgelekt, dat is altijd. Wat zie jij als de belangrijkste thema's?
Nou, hij zal voor een deel zal die aangeven wat hij de komende jaren van plan is, omdat zo'n State of the Union ook buiten verkiezingsjaren een blik naar voren is. De president stelt vaak voorstellen voor waarvan hij hoopt dat de parlementariërs dat in wetten zullen omzetten. En daar probeert hij vooral het leven van Amerikanen makkelijker te maken door bijvoorbeeld de prijs van medicijnen te verlagen, studieschulden kwijt te schelden. Dus echt mensen die in de knel zitten financieel te helpen. En de verwachting is dat hij dat nu door die verkiezingsstrijd extra zwaar zal aanzetten. En daarnaast is ook de verwachting dat hij een contrast gaat schetsen met Trump. Dus dat hij in plaats van dat de verkiezingen over Biden alleen gaan met een duim omhoog of omlaag, dat hij echt weer de strijd een keus kan maken tussen Biden zelf en tussen Trump zijn opponent. En daar zal hij ook moeten laten zien dat hij meer voor Amerikanen in petto heeft dan zijn voorganger. En waar Biden vooral op drukt bij Trump is dat hij de democratie in gevaar brengt. En dan natuurlijk weer terugkomt op die opstand en die bestorming van het kapitool en het niet erkennen dat Trump de verkiezingen heeft verloren. Dus dat zijn eigenlijk de inhoudelijke zaken. Maar waar de Amerikanen vooral met ingehouden adem naar kijken, en waarschijnlijk ook de adviseurs van Biden zelf, is: houdt hij het gewoon vol? Ik verwacht dat het niet een hele lange reden zal zijn omdat hij fysiek misschien daar toch grotere risico's loopt en spreekt niet foutloos uit, raakt hij niet in de war, struikelt hij niet op weg naar het katheder of terug naar de uitgang. Dat zijn allemaal zaken die nu opeens heel erg belangrijk zijn.
Ja, en dat dunne stemmetje, daar moet hij ook. Hij moet zien dat die klacht krachtig klinkt. En mijn indruk is altijd dat hij dat eigenlijk maar een minuut of 10 volhoudt en dan zakt het in. Dus ik neem aan dat ze dat hard hebben getraind.
Ja, dat is wel het beeld dat er is. Hij heeft ook een adviseur in de arm genomen die ook Obama hielp met het voorbereiden van die State of the Union toespraken om ook dat echt zo presidentieel mogelijk te doen. Maar ja, waar Obama nog een fitte, relatief jonge man was van kort onder en kort boven de 50 en de 8 jaar dat hij president was, ja, is Biden met zijn 81 toch weer van een andere generatie. Ja. En je ziet ook dat Biden die afgelopen 2-3 jaar echt ouder is geworden. Ja. En nu bijna fluistert. En dat is voor een daadkrachtige president niet echt een reclame meer.
Ja, en nog iets. Hè. Vorig jaar had je een beroemd geworden moment van lid van de Huis van Afgevaardigden Marjorie Taylor Greene. Een van die extreemrechtse republikeinen. Die dwars door die toespraak heen gilde: liar, leugenaar. Ligt zoiets weer op de loer, denk je?
Nou ja, je ziet wel dat politieke landschap steeds minder, laat ik zeggen, aan protocol wil voldoen.
Ja, dat deed je inderdaad echt niet. Nee.
Dus dat zou kunnen gebeuren. Je ziet ook dat die politici steeds meer eigen profiel krijgen, ook geholpen door social media en alles wat daarmee samenhangt. In 2010 uit mijn hoofd speelde ook een vergelijkbaar voorval waarbij een van de hoge rechters iets dergelijks tegen Obama riep. Zei het dat het met liplezen zichtbaar werd en niet heel erg verstaanbaar. Maar Sam Alito, een conservatieve rechter van het Hoge Rechtshof, die protesteerde toen Obama een beschuldigende opmerking in de richting van het Hoge Rechtshof maakte. Dus het is eigenlijk op een heel gek moment en op een gekke plaats begonnen, namelijk met een eerbiedwaardige hoge rechter.
Ja,
maar het risico dat je toch wat tumultueuze taferelen krijgt, wordt wel elke State of the Union groter hebben.
Ja, sinds 1982 is het de gewoonte dat daarna op alle networks een tegen State of the Union verschijnt, in de vorm van een, in dit geval, republikeins parlementslid. Dat is de jongste Republikeinse senator ooit, een vrouw. Katie Britt.
Ja, de Zuidelijke Staat.
Ja, ja. Zuidelijke Staat. Heeft dat effect? Of is dat eigenlijk meer om voor de media te laten zien dat ze echt wel hun moeite doen om het van twee kanten te bespiegelen?
Nou ja, het heeft wel effect in de zin dat uiteindelijk mensen hun orde niet zozeer laten vormen door wat ze zien, maar hoe de media er later over berichten. En dit kan dus wel een contrast scheppen en onderdeel zijn van de verslaggeving over die State of the Union. En als zij punten scoort, om het even flauw te zeggen, en dat wordt ook in de nieuwscycles meegenomen, in de ontbijtprogramma's, morgenochtend, in de kranten, dan kan het best nog wel invloed hebben.
Ja.
Ik denk dat de keus voor deze mevrouw, dat de Republikeinen daar iets slims mee hebben opgezet. Zij is uit een zuidelijke staat, is wat conservatiever. Dat schetst een contrast met Biden. Ze had zijn kleindochter kunnen zijn geweest. Dus dat schetst een contrast met Biden. En het is een vrouw, ook dat schetst een contrast met Biden. Dus ik denk voor het plaatje, voor de optics, om het zo maar te zeggen, met een beetje inhoud, dat dat ook wel een hele slimme keuze is.
Ja.
De verwachting is dat als, ik weet niet of Biden over abortus begint, want dat is natuurlijk nog steeds een politiek thema. Als zij daar tegenover een wat conservatiever geluid laat horen, maar wel als vrouw, dan kan dat ook weer wind uit de zijde nemen van democraten die abortus ook als belangrijk verkiezingsthema zien. Dus al met al denk ik dat dat een goede keuze is. Maar ze is nog zo onbekend dat het nog niet helemaal duidelijk is met wat voor soort profiel zij uiteindelijk die opmerkingen zal maken. En dat blijft spannend, maar we gaan het zien direct naar de toespraak.
We gaan het zien. Wordt heel spannend. Dankjewel, Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van Einddoel Witte Huis.
Blik op Europa.
Tijd voor een blik op Europa met verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, je bent in Den Haag en je volgt momenteel rondetafelsessies over Europa. Waar gaan die specifiek over?
Ja, Bernard, met mogelijk op de achtergrond wat geluid van buiten, waar weer een demonstratie plaatsvindt vanwege de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Het gaat voor een deel misschien ook wel daarover. Het gaat over, het thema is de militaire dreiging in Europa. Er zijn eigenlijk 6 rondetafelsessies georganiseerd door de vaste defensiecommissie onder leiding van Volt. En er is dus gekeken of met deskundigen, zowel uit binnenland als buitenland, er scenario's kunnen worden geschetst over waar wij nu allemaal mee te maken hebben in Europa. Welke problemen? Dat kan oorlog zijn, dat kan desinformatie zijn, maar dat kan ook een reactie vanuit de samenleving zijn op iets wat er in de wereld gebeurt. Mooi voorbeeld werd net gegeven door hoogleraar Marcel Kitsen, die zei: Amerika heeft, was het gisteren misschien of deze week, 105 aanvallen in het Midden-Oosten uitgevoerd. Als dan in de media alleen maar dat bericht verschijnt, maar er niet wordt gezegd dat ze 105 aanvallen hebben uitgevoerd gericht op milities aan Iran gelieerd, ja, dan krijg je een net niet helemaal helder beeld daarbij. En dat is ook een oproep. Hoe maken we onze samenleving weerbaar, maar ook hoe behoud je draagvlak? En dat gaat dan gepaard met goede uitleg.
Ja, één voorbeeld. Je hebt gehoord nog een paar andere dingen. Of die zo wel.
Ja, Tom van Loon, laat ik even beginnen met de eerste kenners die tot nu toe aan het woord zijn geweest. De eerste drie kwartier van deze 3 ronde tafels. Dat is oud-generaal Tom van Loon van de Landstrijdkrachten. Dat is Anne van Soest van de Atlantische Commissie. En hoogleraar Marcel Kitsen, ook gespecialiseerd in irregular warfare. En Tom van Loon die kreeg de vraag van Kamerlid Gijs Tuinman, zelf ook bekend van de Willemsorde, groot militair geweest. En die zei: ja, meneer Van Loon, we hebben dus duidelijk gefaald in het afschrikken van Rusland. Nu moeten we weer een krijgsmacht opbouwen, maar dat moet ook credible zijn. Dat moet ook uitstralen van, ons krijg je er niet zomaar onder. En wat is er dan voor nodig? En toen kwam oud-generaal Van Loon dus weer bij het draagvlak uit. En hij zei dat we te lang eigenlijk het idee hebben gehad, het komt allemaal goed als het gaat om militaire dreiging in Europa. Hij haalde mevrouw Merkel aan, Angela Merkel, waarvan hij zei: ja, die zat natuurlijk jarenlang gezellig met iedereen om de tafel en deed alsof er niks aan de hand was. En eigenlijk hadden we misschien vanaf de invasie van Rusland en Georgië, en zeker vanaf de annexatie van de Krim en de invasie in de Donbass, eigenlijk al hakken in het zand moeten zetten. En toen kwam hij met een fundamentele fout van de voormalig president van Duitsland, Steinmeier. Die zou volgens Van Loon ooit hebben gezegd: ja, als er iets in de Baltische landen gebeurt, dan moeten we ervoor zorgen dat dat lokaal blijft. En Van Loon zegt: dat is precies wat je niet moet doen, want de Baltische landen, die horen bij de NAVO. Dus dan moet je niet uitstralen dat het lokaal blijft. Dan moet je uitstralen dat je dat niet pikt. En dat is iets wat hij ook graag terugziet dan nogmaals in de samenleving. En ook op individueel niveau. Dat je doorhebt dat je hier met z'n allen in staat.
Ja. Vlak voordat Rusland Oekraïne binnenviel, althans de oorlog, ik moet zeggen, opvoerde, hè, niet begon. Toen was jij in Oekraïne, zowel in 2014 als 2022. Kunnen Kamerleden ook iets van mensen leren die daadwerkelijk hebben moeten vluchten voor de oorlog?
Ja, en ik hoop dat dat dus bij de latere sessies aan bod komt, die ook nog meer gericht zijn op bijvoorbeeld economische gevolgen of hoe economisch weerbaar je als samenleving moet zijn, maatschappelijk draagvlak. Want ik heb dus van de mensen ter plaatse gehoord dat vluchten voor een oorlog en het weerbaar maken van een samenleving ook niet helemaal te plannen is. Laat ik me even op dit moment richten op het vluchten voor een oorlog. Want de motie die de partij Volt heeft ingediend was ook gericht op, ja, wat moeten we doen als de Russen ineens misschien binnenvallen? Welke scenario's hebben we? Daar gaan de Kamerleden nu ook over nadenken op basis van deze ronde tafelgesprekken. En ik merkte, Bernard, die 3 weken voordat het losbarstte op 24 februari in Oekraïne, 2022... toen waren mensen zich aan het voorbereiden met jerrycans voor water, voor benzine, met radio's, met generatoren, maar ook met paspoorten voor je pasgeboren kinderen bijvoorbeeld. Want als je het land uit wil, wil je wel dat je hele gezin mee kan. Maar toen de oorlog begon, was het voor Oekraïne pas echt duidelijk dat die oorlog ook genocidale elementen met zich meebracht. Dat Rusland dus taal bezigde als denazificatie, of eigenlijk alles wat Oekraïens was misschien wel wilde uitwissen. Dan pas denk je ook na over wat er op je telefoon staat. Staan daar pro-Oekraïense foto's? Heb je met iemand via WhatsApp bepaalde berichten uitgewisseld of op sociale media gedeeld? Zelfs over tatoeages werd nagedacht. Maar je gaat natuurlijk niet alles uit je leven wissen als je nog niet weet wat voor oorlog in jouw land gevoerd wordt. En dat zijn, denk ik, interessante elementen die ze misschien of hopelijk nog van mensen krijgen die ook daadwerkelijk hebben moeten vluchten voor een oorlog.
Ja, dit is het begin van een serie ronde tafels. Wat komt er nog?
Ja, de politieke scenario's die komen nu aan bod. Ze zijn bijna klaar met de Nederlandse sprekers. Dan krijgen ze internationale experts uit bijvoorbeeld Scandinavië en de Baltische landen. Dus die eigenlijk ook op scholen bijvoorbeeld al meer bezig zijn met het weerbaar maken van de samenleving. Het gaat over economische implicaties en het gaat ook over gevolgen voor samenleving en over juridische gevolgen. Waarbij het mij dus goed lijkt dat je aandacht hebt voor de ervaringen van mensen, wat ik zeg. Maar ook misschien wel voor ondernemers. Wat als je een bedrijf hebt met medewerkers in het land dat je achterlaat? Welke verantwoordelijkheid heb je dan ten opzichte van hun? Moet je als Nederlandse staat dan ook bedrijven bijstaan? Nou, we kunnen denk ik leren van hoe Oekraïne dat heeft gedaan. Ook het samenwerken met financiële instellingen als de EBRD, de EIB, om Oekraïne niet monetair te laten crashen. Je wil ook dat de economie blijft draaien. En al die aspecten, daar staan we normaal niet zo bij stil, maar dat ze allemaal onderdeel zijn van de scenario building, waar de Kamerleden mee aan de slag gaan. En je hoopt natuurlijk dat een aantal ministers, ook al zijn ze demissionair, dat ze gewoon meeluisteren.
Ja, dankjewel Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En even ook voor jou, jij wist het, maar ik vertel het maar even. We hebben inmiddels in de studio de voormalige baas van de MIVD, Pieter Koblenz, en die gaat straks over deze onderwerpen de conversatie voortzetten.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Nederland is onvoldoende voorbereid op een oorlogssituatie en dat moet snel anders. Over dat onderwerp werd vorige maand een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Bert Koenders, voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en vorige week de gast bij ons in dit programma, zei daarover het volgende.
Waar Nederland de nadruk op zou moeten leggen is om te zeggen, die defensie moet nu veel meer op orde komen. Dan moeten we dus sneller zijn met productielijnen. Ik zou ook heel erg voor zijn als we samen met de commandant van de strijdkrachten en de industrie en de investeerders kijken naar een productielijn bijvoorbeeld van drones, hè, in de Oekraïne. Maar het gaat er natuurlijk om dat je ook op de middellange en de lange termijn daar een planmatige benadering hebt in die onvoorspelbare tijd waarin we zitten. Houd dit vast. Weet dat we straks ook veel meer alleen komen te staan, welke president er ook wint in de Verenigde Staten.
Vandaag debatteert de commissie van Defensie over de mogelijke scenario's van militaire dreiging en de gevolgen voor Nederland en Europa. En de gast hier in de studio is de voormalige directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, Pieter Koblenz. Goedemiddag. Fijn dat je
Goedemiddag, Bernard.
Ja. Nou, we horen het gespreksonderwerp net al van Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En je hoort nu een klein stukje wat Koenders vorige week in de studio zit. Wat is volgens jou nou het belangrijkste aspect van dit hele onderwerp?
Nou, het belangrijkste aspect is dat we eens ophouden met ons vooral te concentreren op beleid en lange termijn plannen. We hebben op korte termijn hebben we een uitdaging. We hoorden net ook weer dat het gaat om draagvlak. En wat doen we als de Russen komen? We moeten zorgen dat ze niet komen. Dus dat beleid is prima, maar we moeten eerst eens kijken wat we op dit moment allemaal op stapel hebben en zouden kunnen activeren, waardoor we op korte termijn de spullen krijgen die we nodig hebben.
En hoe kort is die termijn?
Binnen nu en maanden. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk niet zo'n grote defensieindustrie in Nederland. Er zijn wel bedrijven die dingen maken. De Venture, de club die treinwagens maakt bijvoorbeeld. Nou, die heeft niet, dat is de keuze niet opgevallen van grote hoeveelheden voertuigen voor de landmacht. Maar ook Mercedes, waar ze gekocht zijn, heeft tijd nodig om het te maken. Koop ze alle twee. En geef je eigen industrie dan maar de voorkeur. Laat ze gelijk oefenen met met productie. En dat klinkt misschien een heel klein beetje raar, maar wij zijn nog veel te veel gebonden aan allerlei regels, inkoopregels. Men probeert er in Europa, je hebt gehoord dat Europa nieuwe plannen heeft, ze geld hebben willen besteden. Ook daar gaat het natuurlijk weer over beleid en procedures. Maar men wil wel kijken of het concurrentiebedingen, dus in Europa kijken of je daar een bedrijf kan selecteren die mag leveren, om dat te versoepelen. Ja, als je er eerst naar gaat kijken, gedurende die periode gebeurt er niks, want alle ambtenaren en instanties die ertussen zitten tikken je af op regelgeving.
Nee, maar als ik even begrijp, dat is een prachtig voorbeeld. Dat is, dat is een wet die is aangenomen, zeg maar, binnen de hele EU, aanbestedingen. Hè, en als een Slovaaks bedrijf bij mij goedkoper kan schilderen dan een Frans bedrijf, dan moet ik dat Slovaaks bedrijf nemen. Zo werkt het. En dus ook in de defensie, toch?
Ja, zo is het. Nou, behalve als het de nationale veiligheid raakt, hadden we eigenlijk al een uitzondering, wat werd genoemd artikel 346 in het kader van de WEU. Maar ja, dat doe je alleen bij uitzondering. In Nederland is altijd het braafste jongetje van de klas geweest. Nou, het lijkt erop dat we daar een beetje afstand van gaan nemen. En dat is ook noodzakelijk, want als we spullen meteen kunnen krijgen, dan moet dat maar de voorkeur hebben. En de commandant de strijdkrachten heeft gezegd, we keken natuurlijk altijd naar het geld. Nu kijken we ook of men snel kan leveren. Hetgeen overigens niet betekent dat we dan veel te veel geld voor rommel gaan betalen. Dat zijn mijn woorden.
Ja. Wat is op dit moment de staat van de Nederlandse defensie?
Nou, we moeten het niet over, maar ook niet onderdrijven. We hebben natuurlijk best goede spullen, maar we hebben tekort aan personeel. En we bedenken steeds mooiere plannen waarbij we nog meer personeel nodig hebben. Dus dat gaat ons op korte termijn niet helpen. Wat ons wel helpt, is als op korte termijn wapensystemen komen die zo snel mogelijk geleverd kunnen worden, en daar gaat het allemaal om, kan bijdragen aan de afschrikking. De afschrikking betekent dat we een onaantrekkelijk doel worden voor Rusland. En wanneer zijn we een onaantrekkelijk doel? 1. Als de NAVO geen scheurtjes vertoont en het buiten elke discussie inderdaad dat als iemand wordt aangevallen, dan komt iedereen eroverheen, inclusief Amerika, in ieder geval tot Trump mogelijk aan de macht komt. En 2. Dat we dan ook een tegenstander zijn die tanden heeft. De Nederlandse krijgsmacht, een mooi voorbeeld is de Koninklijke Marine. Prachtige schepen, mooie raketten, antischeepsraketten. Maar het is natuurlijk veel interessanter als je raketten monteert die Moskou kunnen bereiken. Dat maakt veel meer indruk. Die gaan nu gekocht worden. Er zijn pulsraketten aangeschaft in Israël. Dat zijn raketten die op grote afstand met grote nauwkeurigheid kunnen worden afgevuurd. En de bedoeling is dat we die in Nederland ook gaan produceren. Dat is een voorbeeld waarbij binnen een paar maanden zo'n afspraak is gemaakt en er ook wordt geleverd. Ja. Maar er is nog meer wat we kunnen gebruiken. We hebben bijvoorbeeld in Nederland maken we tegenwoordig langzaam maar zeker meer gebruik van civil contractors. Wat zijn dat? Dat zijn burgerbedrijven die de krijgsmacht helpen, bijvoorbeeld bij het oefenen. Nou, we hebben zo'n club. Die club heet Forum Groep. Heeft straaljagers op het vliegbasis op vliegveld Eelde, wat heel veel mensen niet weten. Een stoorvliegtuig. En die oefenen al de hele tijd tegen luchtmacht, landmacht en marine. En wat is de consequentie? Die weten verdraaid goed hoe die operationele procedures bij de krijgsmacht werken. En die kunnen ook meehelpen om zaken aan te kopen of te formuleren. En een voorbeeld daarvan is, je had het net over drones, hoorde je net op het nieuws. Er is nu op dit moment een vergadering, vindt er plaats in Nederland, van bedrijven die zich al met drones bezighouden, om te kijken of we die activiteiten kunnen combineren. Ja. Ja, en dan komt de overheid, moet om de hoek komen kijken met, oké, als jullie dat doen, dan zijn wij bereid mee in ieder geval een bepaalde hoeveelheid af te nemen. Er zijn bedrijven die voldoende kapitaalkrachtig zijn om voor te financieren. Maar het is belangrijk dat die bedrijven gaan beginnen. Die zoeken al zekerheden. Ja, en wat hebben we dan? Dan moeten we eerst de regeltjes opzij schuiven. En dan heb je moedige mensen nodig die zeggen, nou, als de Europese Unie toch van plan is om die aanbesteding een beetje opzij te schuiven, dan beginnen we vast. Ja. Nou, ken je dat soort ambtenaren die zeggen, begin maar vast?
Nee, dat zou een novum zijn.
Nou, dat moet er maar gebeuren, vind ik.
In de ambtelijke wereld. Maar goed, ooit moet het gebeuren, ja. Wou je zeggen. Ja, je hebt ons een rapportje toegespeeld, wat jij samen hebt geschreven met
Commodore Tom de Bok, uit de dienst. We hebben wij noemen dat voor de grap altijd een broddelwerkje gemaakt, wat gedachten op papier gezet. Naar aanleiding van de drone- en raketaanvallen die plaatsvinden zowel de Oekraïne als in Israël. Footnote, Tom de Bok en ik zijn ooit begonnen bij de geleide wapens, raketsystemen die bedoeld waren om vliegtuigen tegen te houden vanuit Rusland. En wij stonden helemaal in Duitsland, want daar konden we ze het eerst afschieten.
Ja.
Maar dat werkt niet meer tegenwoordig.
Nee, want we hebben drones.
We hebben drones die vliegen over en om ons heen. Zijn hartstikke goedkoop, kun je ook achter de linies oplaten. Nou ja, je ziet hoe de Russische vloot eronder te lijden heeft. Ja. 25% ligt op de zeebodem in de Zwarte Zee. Ja.
En ook jij corrigeerde mij toen ik op de radio had gezegd dat de strijd tegen de Houthis zich moet concentreren op de afvuurmechanismen van raketten. Want dat zou helpen. En toen zei hij, nee vriend, je hebt het verkeerd begrepen, want dat gaat allemaal met drones tegenwoordig.
Ja, half-half. Dus we hebben van raketteninstallaties die bewegelijk, die mobiel zijn, hebben we in Irak destijds al gezien dat het heel moeilijk was om die schutinstallatie te vinden. Maar drones is nog veel moeilijker te vinden, want die kunnen van een stukje weg opstijgen. Je kunt ze de lucht ingooien, je kunt ze katapulteren. Dus het is heel moeilijk om vanuit de lucht te voorspellen waar het dan plaatsvindt en daar een luchtaanval op te laten plaatsvinden.
En dit nu vertaalt naar ons?
Dat vertaalt naar ons betekent dat, en dat hebben we ook in het plannetje geschreven, daar waar we vroeger de vijand opvingen in Duitsland, voordat ze in Nederland kwamen, moeten we nu gaan kijken naar doelen die tegenwoordig worden aangevallen. Elektriciteitscentrales, havens, belangrijke installaties. Daar zal, zoals wij dat toen noemden, puntverdediging omheen moeten. Oftewel nabijverdediging die op korte afstand dat soort systemen kunnen onderscheppen. En waarom is dat? Omdat wij hele dure Patriot-raketten hebben van 4 miljoen euro per stuk. Dan kun je best wel veel verkopen. Maar als je 1000 drones om je oren krijgt van 1000 euro of 2000 euro,
even niet te betalen. Moet zo'n Patriot-raket dan naast Pernice komen te staan? Ik noem maar wat.
Nee, de Patriot-raket schiet behoorlijk ver. Die hoeft helemaal niet naast Pernice. Die kan erachter of een stuk er vandaan.
Nou ja, maar even op dat gebied te beschermen.
Nee, wat je moet doen is wat de Israëli's doen, wat ze het doomprincipe noemen. Dat moet je voorstellen dat een gebied onder een soort van kaastolp staat. En dat de buitenste ring van de stolp wordt verdedigd door wapens met een grote dracht. Maar hele langzaam vliegende wapens, zoals bijvoorbeeld drones, kunnen ook nog wel, die hoeven niet meteen te worden afgeschoten. Kunnen ook een stukje later als ze dichter bij het midden van de stolp komen. En dat kan met goedkopere wapensystemen. Zoals Gatlingskunst. Dat zijn van die kanonnen met een roterende loop, die je nog wel op de Wild West films ziet. Ja. Die hadden we ook op de schepen, of nog steeds, de goalkeeper. Maar wat zich ook razendsnel ontwikkeld en al operationeel zijn laserwapens. En laserwapens kost 15 euro per schot, ongeveer. Ja. Heb ik me laten vertellen. Dat is iets minder dan 4 miljoen.
Juist. Even één ding. Uit dat rapport wat je toestuurde, pikte ik één ding op. En dat moet je even zeggen. In elk nieuw huis moet een schuilkelder. Zo.
Ja, nou goed, wij deden dat nooit. Omdat we zitten onder water en weet ik veel wat voor toestand. Het kost allemaal heel erg veel geld. Maar een kelder heeft bijna niemand meer. Want we hebben diepvriezers, we hebben geen koelkelders meer nodig. Ja, voor onze flessen wijn. Ja, we hebben ook een ijskastje voor.
Of we staan op opgespoten land. Of is er
dat maakt niet uit. Ook in een opgespoten land, geloof ik, je rustige kelder aanbrengen. Want die regelgeving hebben we wel voor parkeergarages. Als je in een stad een gebouw neer wil zetten, vindt de gemeente het vaak goed. Moet wel even een parkeergarage.
Ja, is waar.
Dus ja, we moeten dus wel in het kader van de burgerbescherming iets doen. Omdat mochten de sirenes nog afgaan, of je NL alert in de toekomst, wat moet je daar eigenlijk mee? Ik dacht, ik hoorde die dingen gaan weg, maar dan gaat dat ding af en dan.
Naar een parkeergarage, 7 kilometer verderop. Oké, dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Pieter Koblenz, voormalig MIVD-baas.
European Union has to step up its defense industrial base, without any question. And therefore, we have to be much better in defense production. We have to spend more, without any question.
So we have to spend more is on its way. If I look at the figures, a 20% increase from last year to this year, but it's still not enough. We know that this has to be sustained.
Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei dat. Gaat over het veilig houden van Europa. We hadden het een beetje over Nederland. We zijn een deel van Europa. We moeten flink investeren. Dat is de redenering van de Europese Commissie. Munitieproductie moet opgeschroefd. Er zijn miljarden voor nodig. Is het goed dat de Europese Commissie daarmee bezig is?
Ja, het werkt in ieder geval ondersteunend. Maar ja, ik word altijd een beetje moe van. Nou, daar hebben we goed over nagedacht. In 2030 willen we dat 50% van de spullen in Europa gemaakt wordt. En in 2035 65%. Maar ik vraag me af, wat helpt me dat nu? We zitten in 2024. Dan krijgen we volgens de discussie, moeten we een Europees leger hebben? Nou, dat vindt iedereen dan toch weer voor niet. We hebben de NAVO met een behoorlijk Europees component. En er komt plotseling de oude discussie boven water van taakspecialisatie. Als we allemaal een bepaalde taak vervullen, ja, kunnen we ons geld efficiënter en nuttiger besteden. En wat ons altijd tegenhield was, ja, maar dat betekent dat je opeens heel erg afhankelijk van elkaar bent om er één groot leger van te maken. En dan ben je dus uit je nationale bevoegdheid over je leger kwijt. Dat zegt de Europese Unie. Nee, je moet wel baas blijven over je eigen leger. Dat zijn dingen die niet met elkaar samengaan. Dus het is goed dat ze ondersteunen. Ik vind dat ze zich eerst vol op de regels moeten gooien. Omdat dat beleid dat je met concurrentiebeding bij Europa mag aanbesteden, een schop moeten geven, desnoods op voorraad, zoals dat heet. En ik sprak recentelijk met een opperofficier van de krijgsmacht die zich met materieel bij zich houdt. Die stimuleren dat met name defensiebedrijven gaan samenwerken. Liefst binnenlands, maar ook met buitenlandse bedrijven. We vinden alles dubbel uit. Kijk, als je twee hele goede jeeps hebt, bijvoorbeeld die, wat ik noem als voorbeeld, die Defensie die in het nieuws was en die Mercedes. Goed, laten we dat dan allemaal kopen in Europa. En als iedereen er geld aan moet verdienen, kunnen andere bedrijven die de eer niet te beurt is gevallen een lijn opstellen dat ze dingen in licentie kunnen bouwen. Ja. Dus kies een model, geef elkaar licenties, verdient iedereen eraan en heb je ook maximaal gebruik van je potentieel.
Ja, we hebben nog een paar minuten, dus nog heel even over de aanleiding tot alles wat er nu gebeurt. Oekraïne, hoe gaat het in Oekraïne? Pieter.
Nou, in de Avdiivka is het natuurlijk niet zo goed gegaan, alhoewel de Oekraïners aangeven dat de Russische opmars is gestart. Maar ja, ik zie dat nog steeds als de loopgravenoorlog waar we ons voortdurend op concentreren. Terwijl ik nog steeds de hoop heb dat we meer aandacht besteden aan dat gedeelte van de strijd waarbij we wellicht de mensen of de Poetin en consorten aan de onderhandelingstafel krijgen. We geven ze nog niet voldoende spullen om de Krim aan te vallen. En daar zijn ze succesvol. Ja. Want je stelde vast, de Zwarte Zeevloot is voor 25% naar de kelder geholpen. Recentelijk nog een patrouilleschip. En dat zijn geen kleine scheepjes. Dat zijn van de categorie die we nu aan het bestellen zijn in Nederland. Dat zijn grote klappen. En niemand zegt dat het eigenlijk ongemerkt de hele graanexport weer op het oude niveau is. Omdat de Russen niet in staat zijn om het tegen te houden.
Ja, dus jouw punt altijd een beetje, hè? De Krim is de kern van het hele.
Absoluut. Ja. Omdat het is zo'n zou zo'n gezichtsverlies zijn als dit reeds door de Poetin geannexeerde stuk land en de grootste politieke mislukking van deze eeuw in de Europese Unie, dat we wel hebben staan te mopperen, maar er niks aan gedaan hebben. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat dat mede oorzaak is van de moed die ze hadden om de Oekraïne binnen te vallen. Als dat succesnummer wordt weggenomen, dan is er een kans dat hij terug moet naar de onderhandelingstafel. Want ook economisch houdt hij dat niet vol, omdat je de logistieke lijn naar de Krim die lang zijn. En vandaar dat ze ook zo boos waren toen die Duitse generaals over het vernietigen van die brug met die Taurus-raketten spraken. Als die brug eraan gaat.
Ja.
Ze pakken de Krim aan en ze weten de logistieke lijnen te onderbreken, hebben de Russen een groot probleem.
Dat was een lek, hè? In Duitsland. Dat is uitgelekt.
Ommigheid.
Ja. Nou, of expres gedaan, dat gebeurt vaak. Maar het onderwerp gaat eigenlijk over iets, en dat is de laatste vraag, maar van een hele belangrijke, komt ook steeds terug, boots on the ground. Macron zei misschien, de hele Europese Unie viel over hem heen. Ja, wat krijgen we nou? Dat gaan we niet doen. Maar hij houdt toch vol. En zijn premier, die gisteren hier was, die zei eigenlijk ook, nou, je moet het niet helemaal uitsluiten. De Britten, volgens dat uitgelekte verhaal bij de Duitsers, die hebben eigenlijk al boots on the ground, want die hebben een raketsysteem geleverd en soldaten meegestuurd om dat te installeren. Dus nou ja, is het al zover, wou ik maar zeggen.
Nee, er zijn twee dingen. Het laatste, het is uitermate twijfelachtig of de Britten ook daadwerkelijk de Oekraïne zijn ingegaan of mensen hebben geoefend in Polen. Maar wat je altijd ziet in oorlogen, en dat zal hier ongetwijfeld het geval zijn, is dat er adviseurs worden meegestuurd. En een Engelse adviseur, zelfs al heeft hij modderige laarzen, wordt niet gezien als iemand die een militaire eenheid is en daar dus een land in oorlog heeft gesleurd.
Ja.
Dat is een matter of definition. Gebeurt altijd, is ook altijd zo. Sterker nog, we hebben allemaal defensieattachés in het land zitten. Dus dat betekent allemaal al oorlog hebben met Oekraïne. Dat is allemaal militair.
Nee, maar dat zijn diplomaten. Oh, dat
is... Nou, ik denk toch dat ze een uniformpje aan hebben. Maar goed, die zijn inderdaad diplomatiek.
Nee, ik praat tegen een spion, jij werd het beter. Maar goed,
Nee. Je hebt gelijk. Ze zijn diplomatiek niet, zijn ze onschendbaar. Maar hier gaat het over adviseurs. Ik vind de grote misvatting rond het hele verhaal om Macron, hij had ons geen betere dienst kunnen bewijzen. Door in ieder geval de Russen het idee te geven, ja, gaan ze nou toch opeens meedoen, ja of nee? Een oorlog wordt niet alleen gewonnen met wapens, er wordt ook met psychologie wordt die gewonnen. En een oorlog win je met verrassingsaanvallen, en die win je door de tegenstander in onzekerheid te brengen. Dus al die andere leiders hadden hun mond moeten houden. Dat Poetin het niet geweten. Nu weet iedereen dat het allemaal gelul van Macron is. Dat hij niet boven te zijn van de NAVO. We beginnen met nucleaire wapens te dreigen. En iedereen springt gelijk in paniek. Nee, dit is psychologische oorlogsvoering uit de Eredivisie. Ja,
uit de Eredivisie.
Dus we moeten in de leer bij Macron.
Oké, dankjewel. Pieter Koblenz, oud-directeur van de MIVD.
Postma in Amerika.
We gaan naar correspondent Jan Postma in Washington. Jan, Nikki Haley stapte uit de race. Daarmee is de campagne voor de general election in november ook begonnen. De campagnes van Trump en Biden reageerden heel verschillend op dat opstappen van Haley.
Ja, de Trump-campagne die deed eigenlijk niets. Die stuurde dezelfde mailtjes met dezelfde aanvallen op Biden. En dat was eigenlijk dezelfde boodschap dus naar bestaande supporters. En Trump zelf die viel Haley en haar supporters nog even aan. En strooide ook wat zout in de wonden. Precies op het moment dat ze haar laatste toespraak hield, waarin ze dus vertelde dat ze eruit stapte. En juist een oproep deed naar Trump om met haar supporters in gesprek te gaan. Trump zei toen op Truth Social, ik heb haar verpletterd. En hij zegt, haar kiezers zijn voor een groot deel democraten, haar geld komt ook van democraten, met andere woorden, die hoef ik niet. Dat het allemaal democraten zijn, dat ligt natuurlijk wat genuanceerder. Maar niet bepaald een handreiking, kan je zeggen. En Bidens campagne deed dat heel anders. Die was veel meer naar buiten gericht, juist naar richting die Haley-kiezers. En de Biden-campagne stuurde meteen na haar toespraak een persbericht. Trump wil Haley-supporters niet, er is een plaats voor jullie bij mij. Deze vond ik ook wel opvallend. Een spotje van een republikeinse anti-Trump-club. Zij zeggen, Trump wil geen Haley, geen Haley-stemmers, geen Romney. Hij wil niemand die kritiek op hem heeft.
So Donald Trump has made it clear he doesn't want us. Well, the feeling is mutual. We don't want him either. And we don't want him getting anywhere close to the White House again.
Ja, dus echt een oproep aan aan die kiezers. 8 november is het natuurlijk nog ver. Die mensen kunnen best wel weer bij Trump uitkomen. Maar ik ben wel benieuwd hoe dit verder gaat natuurlijk. En in die swing states, dat telt elke stem.
Ja, nog een teken dat de campagne verder gaat. Trump wil debatteren met Biden.
Ja, dat was weer een berichtje van Trump. Geeft ook alweer aan, hè? Elk berichtje van Trump is nu ook weer nieuws. Hij schrijft, for the good of the country moeten Biden en ik debatteren over de issues. Daarom roep ik Biden op, debatten. Anytime, anywhere, any place. Nou, die debatten worden normaal gesproken door die commissie voor presidentiële debatten georganiseerd. Hè? Daar zitten democraten en republikeinen in. Maar Trump zegt, die mensen zijn tegen mij. Dit is een soort tak van de democratische partij. Dat is corrupt. Dit doet hij allemaal hetzelfde berichtje. Maar hij zegt er ook, ze mogen toch organiseren van mij. Want daar kan ik wel tegen op. En ja, rechts-Amerika is er echt van overtuigd dat Biden niet durft. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar goed om te bedenken dat Biden en Trump allebei geen debatten wilden voor de primaries. En zich dus allebei verstopten tijdens die primaries. Trump ook. Moeten we ernaar uitkijken naar die debatten? Nou ja, natuurlijk moeten we dat. Hè. Wij zeker als liefhebbers. Maar weet je nog hoe dat eerste debat 4 jaar geleden ging?
Will you shut up, man?
Are you in favor of law and order?
I'm in favor of law. You follow
it. Are you in favor of law and order?
Go ahead, say it.
You asked a question, let him finish.
Law and order.
Let him...
Ja,
Ja, het was, ik voel een licht hoofdpijntje opkomen, Bernard.
Ja, maar ik herinner me dat debat nog zo. We hebben daar toch met zoveel plezier naar zitten kijken. Laten we nou eerlijk wezen. Wat een vertoning was dat, zeg. Ja, zeg, er zijn steeds meer voorbeelden van AI, artificial intelligence, in de campagnes.
Ja, verhalen van een nep Biden die mensen belde om te vertellen dat ze niet moesten gaan stemmen. Dat was al in New Hampshire bij de voorverkiezingen daar. Er gingen foto's rond van Donald Trump. Die poseert met zwarte kiezers op een front porch voor een huis, op feestjes. Allemaal vrolijk lachend en elkaar omhelzend, maar allemaal nep. Dat kan je dan zien dat er bijvoorbeeld te veel vingers aan de personen zitten. Het ziet er ook allemaal een beetje onnatuurlijk uit, hoor. Dat geeft het dan toch weg. Maar ze worden wel serieus gebruikt. En die foto's waren van een Trump-supporter. En die zegt, ja, als je daardoor anders gaat stemmen, dan is het jouw probleem. Dat is niet mijn probleem. En deze wil ik er ook even uitpakken. Dit is van een actiegroep, die kennen we ook wel, hè, Lincoln Project. Die doen vaak spraakmakende dingen. Die zijn erg anti-Trump. En het is vrij duidelijk AI. Is ook expres gedaan, denk ik. Als je het beeld ziet en als je het luistert, is de kwaliteit net even wat minder, waardoor je weet, van dit is niet echt. Je ziet Fred Trump, Donald Trump's vader dus. Je hoort dan dat hij Trump met de grond gelijk maakt. Zijn zoon met de grond gelijk maakt. En je hoort echt, ze proberen Trump hier persoonlijk te raken met dingen die hem persoonlijk pijn doen. Zijn vader was natuurlijk heel belangrijk voor Donald Trump. En dan komt aan het einde de waarschuwing. Dit was AI.
Your deals were all garbage. You couldn't even make money off a casino, you fuck up. I'm ashamed you have my name. Everyone knows why the women leave you. You're boring. Broke. I've been dead 30 years, and I'm still ashamed of you.
This ad was generated in whole or substantially by artificial intelligence.
Ja, ik moest het wel even verwerken, Bernard, want het is super origineel. Ja. Die man is dus ook al 30 jaar geleden overleden. Die komt nu terug in dit filmpje, maar het is ook zo keihard Trumpiaans. Uiteindelijk denk ik ook, met al die voorbeelden, wat moet de kiezer hiermee, hè? Met nepbeelden. Het wordt echt nog wat, hoor. Ja, en ik denk ook wel gevaarlijk in
En even voor de duidelijkheid, dat Lincoln Project, dat zijn Republikeinen, maar die zijn anti-Trump, hè, als ik het goed...
Ja, precies. Dat zijn allemaal mensen die ook erg goed zijn in de dark campaign, de dark side. En echt voor Republikeinen vroeger campagnes maakten. En nu zetten ze dat dus in tegen Trump. En nou ja, die zijn harder dan wie dan ook eigenlijk.
Ja, maar wat ik steeds denk is dat als het zo doorgaat op die manier, dat heel veel mensen het ook gewoon zien als amusement. En dat het uiteindelijk hun stem helemaal niet meer bepaalt. Dat is steeds het gevoel wat ik heb. Of is dat onzin?
Ja, dat zou ik goed kunnen, hoor. Ja. Want hier bijvoorbeeld ook dit filmpje, daar zag ik hem ook voor het eerst. Die werd geprojecteerd of op een scherm aan de zijkant van zo'n busje. En dat reed rond bij CPAC, dat conservatieve feest waar alleen maar Trump-supporters zijn tegenwoordig. En ik merkte ook echt, er werd naar gewezen. Mensen wilden ermee op de foto. Het is inderdaad ook wel entertainment. Het is ook een stunt, hè? En je pakt er toch weer even de aandacht
mee. Ja, het is net weer even wat anders dan de Efteling. Dankjewel, Jan, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dit fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.